Welkom bij weer een nieuwe podcast van Magic Bells. Een tijdje geleden was ik in de studio van Creative Light. Creative Light Studio heet het officieel. Bij Simone Levy. Waar ik geïnterviewd werd over Magic Bells. En Dennis, de studio is van jou. Of jij, ja, jij bent eigenaar daar. Jij zei dat je werd geraakt door het verhaal van Magic Bells. En waarom? Kun je dat uitleggen?
De dingen die je vertelde. Hè? Hetgene wat je hebt meegemaakt. Dat je natuurlijk dingen ziet. Dingen ziet verschijnen. Maar vooral ook wat resoneerde was jouw visie op... Dat de dood dus niet, dat het dus niet ophoudt bij de dood. Dat vooral na het overlijden... dat je niet weg bent. Je vertelde hoe je dat vroeger had ervaren. En dat de meesten dat ook zien. Dat alles zwart wordt als je komt te overlijden. Maar dat jij natuurlijk ook echt hebt gezien van dat absoluut niet zo is. En dat vond ik heel interessant. Want dat resoneerde eigenlijk weer ook voor een groot deel met mijn verhaal. Ja. En mijn verhaal is dat inderdaad dat ik zelf heb meegemaakt dat na de dood, dat het dus niet eindig is. Maar dat daar nog heel veel is. En dat is eigenlijk iets, ik heb dus een bijna doodervaring gehad. En dus vandaar dat jouw verhaal ook mij heel erg ook wel raakte. Omdat dat, vooral ook vanuit jouw visie en de dingen die, de gaven die jij hebt, om het zo even te zeggen... dat vond ik natuurlijk heel boeiend om te horen. Ja.
Ja, dat kan ik me in dit geval wel voorstellen, ja.
Ja.
Wil je iets over jouw bijna doodervaring vertellen?
Ja, ik was ten eerste... ik was een jaar of 4, 5. Dat is natuurlijk best al een tijdje geleden. Ik ben nu 51. En ik was zeg maar bij het huis van mijn oma en opa. En het was winter. En we waren daar op het ijs aan het voetballen. Ik was een jaar of 4, 5. En de bal die rolde dus een wak in. En ik rende gewoon heel hard achter de bal aan om hem te pakken. Ik zag waarschijnlijk het wak niet en ik schoot zo onder het ijs. Ja. Kijk, normaal als je met een langzame beweging een wak in stapt, dan zak je er een beetje door, maar dan ben je nog in het gat. Om het zo te zeggen. Maar doordat ik dus echt aan kwam rennen, schoot ik dus onder het ijs. En ik, 4, 5 jaar, je weegt eigenlijk nog niks. Dus dat is natuurlijk heel snel gebeurd. En dat was echt in een sloot. Dus ja, dan, en het was natuurlijk best wel goed dichtgevroren, behalve dat ene stuk. Waardoor ik dus eigenlijk direct onder het ijs kwam te liggen. Ja.
Och, ik was helemaal na van.
Ja.
Ja. Vreselijk.
Ja.
En wat gebeurde er daarna?
Nou, ik was met een neefje aan het voetballen daar. Die was denk ik ook net zo oud als ik. Denk ik ook een jaar of 6, 5. En gelukkig sloeg die alarm. Die zag wel dat het goed mis was. En die begon te schreeuwen of die ging in ieder geval naar binnen. En wat er uiteindelijk is gebeurd is dat mijn opa, het was ook een hele grote man... die is dus het naar buiten gerend, het ijs opgegaan. Die heeft mij waarschijnlijk proberen te zoeken onder het ijs. En die heeft het ijs kapot geslagen en mij eronder vandaan getrokken. Dus die heeft eigenlijk mijn leven gered.
Jeetje.
Maar je moet je voorstellen dat op het moment dat ik eronder schoot... het moment dat dat jongetje, mijn neefje, zich beseft van er is iets goed mis... alarm sloeg, dat het binnen werd opgemerkt, dat het hele boel naar buiten moest. En voordat ik eruit werd gehaald, dat natuurlijk best wel een tijd tussen zat. Kan ik me voorstellen.
Ja, dat moet wel.
Ja, en in die tussentijd is er natuurlijk heel veel gebeurd met mij. En het was natuurlijk het was niet echt een hele diepe sloot. Maar een Hollandse sloot, dat is natuurlijk water zo zwart als inkt.
Ja.
De ijskoud, moet je voorstellen, denk ik. En ja, daaronder zat natuurlijk letterlijk de doodstrijd. Het zoeken naar lucht, de paniek, de angst, noem het maar op. Een enorme doodstrijd was dat.
En dat kun je nog herinneren?
Dat is wat ik me altijd kon herinneren.
Dat is bij je gebleven?
Dat is wat me eigenlijk het hele leven is bijgebleven. Zo heb ik er altijd naar teruggekeken. Ik schoot eronder. De paniek, de angst. En uiteindelijk werd ik gered. Dat was altijd mijn verhaal. Ik werd eruit getrokken. Ik herinner me nog dat mijn opa zich over... Hij had mij over zijn schouder gehangen. En droeg me naar binnen. Dat kan ik me nog herinneren. En het beeld daarna dat ik me kan herinneren was... Dat ik met een deken om me heen voor de kachel zat. En dat iedereen natuurlijk in rep en roer was. Maar ook natuurlijk enorme opluchting, want ik leefde nog. En uiteindelijk was dat toen het belangrijkste.
Ja.
Uiteraard. En vanuit daaruit was het van, nou ja, hij heeft het overleefd, het is goed gekomen en we gaan weer verder.
Ja, zo was dat toen.
Ja, dat was, je hebt het natuurlijk over de eind jaren 70.
Ja.
Dus dat was natuurlijk ook wel een, van je leeft nog en dan is het goed. En tegenwoordig wordt er natuurlijk wel anders naar gekeken van, goh, wat is er gebeurd met het kind? Natuurlijk iets bewuster zijn van wat het allemaal met je kan doen. Maar goed, het leven ging verder. Ja. En die herinnering met wat er gebeurd is, dat daar zat natuurlijk, ja, en dan spreek je natuurlijk over een stuk trauma. En dat is altijd wat ervoor zat. Wat er eigenlijk daadwerkelijk was gebeurd, is dat ik na die doodstrijd de bijna doodervaring had gehad. Maar doordat het trauma ervoor zat, heb ik dat, ja, kon ik daar niet bij.
Nee.
En ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk pas begin 40 was, halverwege 40, tot ik bij dat stukje echt kwam. Dus dat heeft een hele lange periode geduurd. Maar ondertussen moet je dus die hele periode wel met dat trauma, zeg maar, een soort van leven. Wat natuurlijk op mijn, vooral op mijn kinderjaren, wel een hele grote stempel heeft gedrukt. En dus die doodstrijd. Ja.
Hoe uitte zich dat? Was je bang? Was je een angstig kind? Durfde je nog wel te spelen?
Ik was in principe wel een angstig kind. Ik was heel voorzichtig, logisch natuurlijk. Maar ook wel, er zat een heel grote angst op water vooral. En dat kwam het als eerste naar boven toen met het schoolzwemmen.
Och ja.
Ja. En dat was natuurlijk ook schoolzwemmen in de jaren 70, begin jaren 80. En toen had je nog, ik kan me inderdaad een schreeuwende badmeester of badmeesteres herinneren met zo'n grote haak.
Oh ja. Ja, die haak die herinner ik me ook al, ja. Daar was ik ook bang voor.
Ja, en als je niet snel genoeg ging, dan kwam die haak en die trok je vooruit. En als je onderging, dan kwam die haak en die trok je weer naar boven. En dan het geschreeuw en het water en nou ja, de angst, dat was voor mij een enorme trigger. Ik vond het verschrikkelijk. Ja,
ja daar dus, kan ik me iets bij voorstellen. Jeetje.
Dus dan heb je het over het schoolzwemmen.
En dat is maar een paar jaar daarna.
Ja, klopt. Eigenlijk wel, ja. Ja, dat besefte ik me ook pas op veel latere leeftijd. Van, goh, je hebt iets meegemaakt en je gaat letterlijk weer de diepe in.
Ja, letterlijk. Jeetje, en daar werd verder niks mee gedaan?
Nee, want ik moest mijn A-diploma halen, hè. Zo ging dat. Want als je niet kan zwemmen, dan verzuip je.
Ja, dat...
En dat was al bijna een keer gebeurd, dus dat was heel praktisch ook in die tijd van, ja... En je moet je A-diploma... Ik moet wel zeggen, toen ik mijn A-diploma had, was het ook klaar.
Oké. Okay.
Toen zei ik van ook gewoon, nee, nu is het genoeg. Maar dat vond ik al heel wat.
Ja, ik vind het heel knap dat je dat...
Ja, en ook in die tijd, zowel ik zelf niet, hè, want ik was natuurlijk heel jong, ik was nog een kind. En ook vanuit mijn moeder niet. Werd nergens een soort van de link gerecht van, goh, en zou het daarmee te maken kunnen hebben? Maar goed, gym vond ik eng. Ik zat ook niet op een sport. Alles wat lichamelijk was, dat vond ik eigenlijk eng. Want stel je voor dat er wat gebeurde. Stel je voor dat je kwam te vallen of iets brak. Dat vond ik allemaal heel naar, zeg maar. Ja. Dus ik zat eigenlijk meer in mijn hoofd dan zozeer in mijn lichaam, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja.
En hoe is dat in de loop der jaren verder gegaan?
Nou ja, op een gegeven moment dan word je ouder. En in je tienerjaren en je jongvolwassen jaren ben je natuurlijk met heel andere dingen bezig. En omdat je dus ook veel meer keuze krijgt, ga je natuurlijk onbewust ook veel meer dingen vermijden. Dus confrontatie met heel veel, met name met de triggers, die vermijd je gewoon. Dus ik was niet iemand die van zwemmen hield of van duiken hield of zo. Alles met water, dat vermeed ik eigenlijk een beetje. En dus daar was ik eigenlijk ook helemaal niet mee bezig. Ik weet wel dat ik ergens in de 30 was, dat ik al getrouwd was en dat ik dus met mijn vrouw naar een onderwater aquarium ging. Nou, dat was natuurlijk ook een enorme trigger.
Ja.
Dus ik was daar en ik had dus geen moeite. Ik was al wel eerder bij een onderwater aquarium geweest, maar het was heel helder. Want het was heel helder water en ik kon heel goed kijken. Maar dit was volgens mij in Castricum of Egmond. En daar had je een beetje dat troebele water met het allag. En het was donker dus ook. En opeens werd ik dus helemaal niet goed. Ik kreeg enorme paniek. Ik werd duizelig. Het zweet brak me aan alle kanten uit. En ik had echt zoiets van, ik moet hier weg. Ik krijg geen adem. Dus dat was ook een enorme trigger. Toen had ik dus wel het besef van, hé, dat heeft waarschijnlijk iets te maken met dat ik toen onder het ijs terecht kwam. Dus die... Kijk, en onbewust wist ik het allemaal wel, maar ik was op een leeftijd dat je gewoon de pijn vermijdt en ja, gewoon doorgaat in het leven. Dus. Maar toen was wel een eerste moment het besefte van, hé, zou dat een link zijn? Ja. Ja.
En heb je daar toen wat mee gedaan op dat moment?
Nee, want ik ging gewoon niet meer naar de aquariums. Hè. Dat was de modus.
Oké.
Het ontwijken, hè, zoals we allemaal zijn ingesteld. We zoeken natuurlijk allemaal de veiligheid op. En veiligheid begint met het vermijden van alles wat je als niet veilig ervaart. Dus dat was ook toen nog in, ja, inderdaad, wat ik was ergens in de 30. Maar ergens begin 40, ik was 42, toen kreeg ik een enorme burn-out. En dat had met allerlei andere dingen ook te maken. Ik ging toen zeg maar een soort van echt een revalidatieproces in. Dat duurde 7 maanden. Dat was bij het CIR in Zwolle. En daar kreeg ik zowel fysiek als mentaal kreeg ik hulp. Dus ik moest veel bewegen. Ik kreeg heel veel mentale les ook van zingeving, coping en dat soort dingen. En toen had ik wel zoiets van, oh ja, er zijn meer vlakken, meer dingen in mezelf die meespelen in waarom ik die burn-out heb gekregen. En vervolgens kwam er dus ook een stukje trauma naar boven. En die trauma werd eigenlijk helemaal terugherleid naar het feit dat ik dus ooit onder het ijs was gezakt. En de angst op water en dat soort dingen. Toen werd er besloten om daar EMDR op uit te voeren. Om die angst zeg maar te verminderen. Omdat ze daar toch wel een patroon in zagen. En dat eigenlijk, ze hadden zoiets van, nou, als we toch met je aan de gang zijn, laten we dat dan ook aanpakken. En toen kreeg ik dus een EMDR-sessie op dat moment van, op dat soort trauma van het onder water schieten. Dus daaruit moest ik het gaan herbeleven. Ik moest daar het meest angstige moment uitpakken. En daar kreeg ik dus EMDR op. Nou, dan wordt het beeld geneutraliseerd. En heb ik een paar sessies opgekregen. Dus vervolgens werd het trauma, dat zakte weg. En achter het trauma kwam iets anders naar boven. En dat was dus een bijna doodervaring.
Ja, ik zit al de hele tijd van, goh, ik heb verhalen gehoord. Hè, dat heb je van mensen, van kinderen in jouw leeftijd die bijna verdronken waren.
Ja.
En dat was altijd een mooi verhaal.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd wat jouw bijna doodervaring aan zich was.
Ja, die kwam dus toen pas naar boven. Dus
na al die jaren?
Ja, na al die jaren. Toen was ik al inderdaad 43. Dus kun je nagaan.
Ja.
Kijk, en het is niet dat het toen pas naar boven kwam, maar toen werd het echt zichtbaar of voelbaar ook. Ergens wist ik ook wel dat ik dat altijd wel... het was er wel, maar het trauma zat ervoor. En het trauma is natuurlijk ook een beschermingsmechanisme.
Ja.
Als dat dan wordt geneutraliseerd, dus godzijdank voor de EMDR-sessie. Anders was dat altijd erachter gebleven. Ja, en toen kwamen dus herinneringen naar boven. Ja, en die herinneringen waren dus inderdaad... dat dus na die doodstrijd de overgave, verdrinkingsdood schijnt een van de mooiste vormen van overlijden te zijn. Niet dus de doodstrijd, maar uiteindelijk de overgave, omdat het ook heel erg resoneert met de geboorte. En dat je in je moeders buik zit in het water. En wat bij mij toen naar boven kwam was... zowel visueel als in het gevoel, die ervaring van het oversteken ook wel. Ik ben natuurlijk niet helemaal overgestoken, want ik heb het overleefd. Maar wat bij mij naar boven kwam, was vooral het licht. Ja, totale rust. Totale gewichtsloosheid. Echt totaal niks eigenlijk. Maar vooral inderdaad... De onvoorwaardelijke rust en liefde. Ja. Ja.
Ja, mooi.
Het is ook heel moeilijk in woorden te omschrijven.
Ja.
Ik geef nu woorden aan, maar dan moet ik ook echt daar heel duidelijk erbij zeggen... dat de woorden die ik er aangeef misschien 10% van de lading dekken. Ja, ik zie dat je geraakt wordt.
Ja, ja, ik had...
Ja.
Eigenlijk wat je hebt meegemaakt, kun je dat op aarde hier ook vinden, denk ik.
Ik dacht altijd van niet, maar dat kwam eigenlijk meer door dat ik eerst ben terug gaan blikken op mijn kinderjaren, op mijn puberteit, op mijn jongvolwassenheid. Dat was eigenlijk een enorme zoektocht. En nu weet ik wat die zoektocht was. Dat was de bevestiging en de zoektocht naar dat gevoel. Want ook al kon ik het me niet bewust herinneren, onbewust speelde dat natuurlijk een enorm grote rol. Ik ben eigenlijk de afgelopen jaren heel erg met mezelf bezig geweest, vooral naar die burn-out. Ik heb toen heb besloten om een opleiding te volgen bij Katelijne Vermeulen. Het was een opleiding tot multidisciplinair therapeut, waardoor je dus op alle vlakken eigenlijk met je eigen verhaal aan de gang ging. En dat was voor mij eigenlijk wel een moment van ontwaken ook. En dat ik toen een hele heldere blik kreeg op mijn leven ook. Maar ook in de weg daar naartoe, vanaf het moment van dat ik die bijna doodervaring had. Eigenlijk in het overleven ging in plaats van het leven. Het leven ging verder, maar ik zat in de overleving.
Ja.
En daarbij kwam ik er dus wel achter dat ik mijn hele leven al wel op zoek was naar dat gevoel. Ja.
En zijn we dat niet allemaal? Want ik denk dat we dat ons herinneren van voordat we geboren worden. Voordat we überhaupt gemaakt worden, om het zo even te zeggen. Mm-hmm. Dat we dan op die plek zijn waar jij even geweest bent.
Ja.
En dat gevoel dus.
Ik denk dat we daar inderdaad allemaal naar op zoek zijn. Ook wel weer naar op weg zijn. Als er één zekerheid in het leven is vanaf het moment dat we ontstaan, niet eens nog geboren zijn, is dat we vervolgens ook weer zullen sterven. Maar wat is sterven dan? Dat is dus de eindigheid van dit leven. Dus ik denk wel dat iedereen daar op een bepaalde manier naar op zoek is, maar ook op zoek is naar dat gevoel en die voldoening in dit leven. En ik denk dat ook wel dat de reden is waarom ook heel veel mensen teleurgesteld zijn in het leven. Omdat ze het niet in dit leven kunnen vinden.
Ja, het blijven zoeken, het blijven... Ja, het blijven zoeken naar dat gevoel. Dat is natuurlijk wat we...
Ons wordt ook wijsgemaakt dat het in andere dingen te vinden is. In het materiële. De definitie van geluk. wat is geluk? Is dat zeg maar de vervulling van het zelf in externe dingen die eigenlijk niks met geluk te maken hebben? En dan heb je het dus over de materiële dingen, de aardse dingen, maar ook in relaties. In hetgene wat we zoeken bij de mensen om ons heen. Om te beginnen al bij onze ouders. De bevestiging van mogen we er zijn? Zijn we goed zoals we zijn? En dat vervolgens, als we daar geen antwoord op krijgen of geen vervullend antwoord, dat in andere dingen gaan zoeken. En dat kan natuurlijk alles zijn. Dat merk ik ook dat ik dat in mijn eigen leven heb gedaan. En ook gewoon een eeuwige zoektocht. En ik zocht het in, nou ja, letterlijk alles. Vooral in mijn puberteit. Ja, zocht ik. Waar is die, wat is de zingeving van het leven? Ik wil terug naar dat gevoel. Hoe kan ik dat oproepen? Dus ik ben dat in drank gaan zoeken, in drugs, in muziek, in creativiteit. Maar ja, dat was natuurlijk altijd een soort van eeuwige zoektocht die maar nergens iets uit te halen viel. Of niet compleet.
Nee. En als je nu naar jezelf kijkt, op dit moment met de wetenschap die je hebt, alles wat je meegemaakt hebt, wat je gestudeerd hebt, kun je zeggen dat je nu het geluk gevonden hebt?
Nee. Ik was wel altijd ik kwam wel op een gegeven moment tot een soort van conclusie van wat ik zoek is niet te vinden op de aarde, om het zo even te zeggen. In het aardse leven. Maar dat was eigenlijk ook een soort van berusting. Want ik merkte wel dat ik de rust in nodig had. En ik werd er heel onrustig van. Vooral bij het besef. Want je hebt het over een stuk ontwaken. Je hebt het over een heleboel dingen die op zijn plek vallen. Niet alleen wat ik aan de andere kant heb gezien en ervaren, maar juist door het terughalen. Door het terugkomen. Kijk, een heleboel mensen hebben een heel duidelijke voor en daarna. Als je op volwassen leeftijd een bijna doodervaring hebt, door een hartstilstand of wat veroorzaakt dan ook. Ik ben me er wel in gaan verdiepen. Wat je bij de meeste mensen ziet die gereanimeerd worden bijvoorbeeld, is dat een eerste reactie dat als ze terugkomen dat ze boos zijn. Teleurgesteld.
Ja.
Verdrietig. Maar ook echt woedend. Vervolgens kunnen ze zich niet meer goed aarden hier in het leven wat ze hadden. Dus je had een hele duidelijke voor en na. Dan moet je, kun je nagaan als je getrouwd bent en kinderen hebt. Je krijgt een bijna doodervaring. Die komt weer terug. Dat je een compleet andere persoon bent. En dat gebeurt dus heel veel. Dat mensen jou niet meer herkennen. Dat je niet meer echt waarde hecht aan het aardse. Dus heel anders met geld omgaat. Je hebt ook mensen die al geld weggeven. Omdat ze zoiets hebben van ja, dit neem ik toch niet mee.
Nee.
Maar het is natuurlijk niet handig als je nog een gezin hebt. Of een onderneming of een baan. Ja. Maar dat is wel de worsteling waar ze mee te maken krijgen. Ik was natuurlijk nog maar 5. Mijn leven was nog maar net begonnen. Ik was zelfs nog niet compleet gevormd. Hè. Van je eerste tot je 7e word je gevormd. En daarna wordt de eerste 7 jaar wordt een patroon de rest van je leven. Dus dat heeft natuurlijk op mij natuurlijk enorme impact gehad. Maar ik kan me dus niet meer actief herinneren hoe ik daarvoor was.
Nee, daar was je dan te jong voor.
Ja.
De liefde die wij hier, die we hier hebben, die we hebben voor mensen om ons heen, mensen die we ontmoeten, mensen, ja, de buurvrouw, de buurman, noem maar op. Is dat een slap aftreksel van wat je daar ervaren hebt?
Nou, een slap aftreksel, dat klinkt wel in die zin heel ontmoedigend.
Ja, dat klinkt ook wel een beetje heel erg zwaar.
Ja, dat klinkt als hele slappe thee. Terwijl het water wel gewoon even heet is, om het zo te zeggen. Nou ja, ik denk als je echt naar die liefde op zoek bent, dat het inderdaad kan ervaren worden als een slap aftreksel. En dat dus ook wel invloed op relaties kan hebben. Dus je merkt wel dat we zijn natuurlijk allemaal we zijn natuurlijk allemaal mensen die we zijn allemaal op zoek naar verbintenis.
Ja.
Verbintenis is ontzettend belangrijk voor ons. En achter dat verlangen naar die verbintenis zit natuurlijk wel dat verlangen naar wat we daar hebben ervaren, waar we vandaan komen, inderdaad. Dus ja, ik zie wel van heel veel mislukte relaties, of dat de relaties die we kiezen hebben vaak niet zozeer te maken met hetgene waar we naar verlangen, maar vaak ook doordat we een graag bevestiging willen hebben om in dit leven dat we er mogen zijn. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen.
Ja.
Dus heel veel mensen, net wat ik dus ook vertel, je probeert ook een soort leegte op te vullen en een soort bevestiging te krijgen. Ben ik goed genoeg zoals ik ben? Ja.
En waar zouden we het uit moeten halen, denk jij? Ik heb altijd het gevoel van, het zit in je. Weet je, het geluk, het gevoel van geluk hebben, het gevoel van en mogen zijn, dat we dat eigenlijk in onszelf, dat onze kern er is, dat we dat hebben.
Ja, maar dat is echt pas iets van de afgelopen jaren, hè? Dat steeds meer bespreekbaar wordt, zeg maar. En vroeger zat er natuurlijk ook een hele hoop, vooral op de dood bijvoorbeeld, heel veel angst. Maar er zat ook heel veel religie op. En vooral het dogmatische stuk. Waardoor we natuurlijk op een bepaalde manier, en dat zie je nog steeds in Nederland ook, op een bepaalde manier ook met de dood omgaan. Als iemand komt te sterven, is het nemen we eigenlijk al afstand. Mijn vader is Molux, dus ik heb ook een Molukse kant. Als er bij ons mensen sterven, dan gaan we de mensen zelf wassen, afleggen. We gooien het graf zelf dicht. En daartussen in zit ook een heel ritueel van afscheid nemen. Waardoor de dood veel dichter ook bij het leven staat. Wat dus ook de relatie met de dood, maar ook de relatie met elkaar in het leven heel anders, in een heel ander perspectief zet. En dat zijn wel dingen die ik heb beide kanten natuurlijk ervaren. Want ik heb ook een Nederlandse familie, een Nederlandse kant. En daarin merk je inderdaad dat het leven op het moment dat het afloopt ook al meteen dan een soort van einde is. Ja, dus als je dus de overtuiging hebt dat je alleen maar dit leven hebt, dan snap ik ook wel dat mensen alles uit dit leven willen halen wat erin zit, maar daardoor ook zichzelf heel wat goed dingen gaan forceren. Dus ook in hoe we relaties zien, hoe we naar het leven kijken, hoe we naar de wereld kijken, hoe we met de wereld omgaan. Zo van, nou, het is toch maar één rit, dus dat maakt het uit. Ja. Het zinkt onze tijd wel uit, letterlijk die opmerking. Dat geeft al een enorme dissociatie met wat er nog meer is ook. Ja.
Zouden we het kunnen oplossen door met liefde om te gaan met onze omgeving? En daardoor dat als een soort vlek over de hele wereld verspreidt. Dus als jij zelf liefde uitstraalt naar je omgeving, dat het steeds groter wordt. Is dat wat we zouden kunnen doen in jouw beleving? Ja,
dat zou in op zich een optie zijn, maar ik denk wel dat je met jezelf moet beginnen.
Ja, vanuit jezelf.
Ja, vanuit jezelf, maar dat is tegelijkertijd ook de grote uitdaging. Want waar komt het dan vandaan uit onszelf? We kunnen zeg maar een beslissing daarin nemen, omdat we inderdaad voelen van dat is eigenlijk de oplossing. Maar op het moment dat dat nog niet met jezelf resoneert, omdat je nog heel veel eigen stukken hebt te verwerken, nog niet ervan overtuigd zijn dat je al goed bent zoals je bent, ja, dan ga je eigenlijk ook al een soort van in de weerstand of tegen de stroom in. Wat ik nu heel veel om ons heen zie, is dat er steeds meer de acceptatie komt dat we ons mogen gaan herinneren wie we zijn en waar we vandaan komen. En eigenlijk moet je dan toch eerst weer terug. Terug in dit leven. En soms ook terug naar voor dit leven.
Mm-hmm.
Want als je niet weet waar je vandaan komt, begrijp je ook niet waar je naartoe gaat. Dus we kunnen ons wel vooruitrichten van we moeten nu, en dan heb je het woord moeten al, hè, dat zeggen we ook vaak, we moeten nu. Maar je kunt het pas gaan willen en mogen op het moment dat je daar ook echt volledig in gelooft. Heel veel mensen zien wel dat het anders moet, maar ze weten niet hoe. Nee. En dan ga je het forceren, want het moet nu anders, want anders is het te laat. Hè? En dan krijg je dus al een heel andere lading erop ook. Maar ik ben me dus heel erg gaan herinneren. Wat ik al zei, de eerste herinnering van de bijna doodervaring. Zette dus ook daadwerkelijk alles in mijn leven op zijn kop. Maar ook weer rechtop.
Ja.
En dan ga je dus heel anders naar dingen kijken. En je gaat heel anders naar dingen voelen. En dat is nog steeds een proces waar ik in zit. Want wat ik al zei, eerst had ik de acceptatie van wat ik voel of zoek. En die totale rust en liefde, die vind ik niet op deze aarde. Maar ook dat klopt eigenlijk niet. Want ik heb daar toch wel heel veel gesprekken over gehad met andere mensen. En laatst was er ook iemand die tegen me zei van, goh, zou je dat toch niet in jezelf kunnen vinden? Want het feit dat jij dat ervaren hebt, dat is ook niet echt iets externs. Dus ik ben het wel nu al heel langzaam aan het anders aan het bekijken ook.
Ja.
Dat is ook weer nieuw voor mij. Van goh, stel voor dat ik dat nou wel in mezelf kan vinden.
Ja, dat zou heel mooi zijn. En ik denk ook dat het kan.
Ja, ik denk eigenlijk ook wel dat het kan. Maar ik weet alleen nog niet hoe.
Nou, wijsheid komt met de jaren.
Dat blijkt. Ik bedoel, maar, als ik wel inderdaad, zoals je sowieso pas op je 40ste die hele actieve herinnering naar boven komt. En dus de meer ik daar naartoe ga, dus ik kan er nu ook heel goed op inzoomen. Dus diegene zei ook tegen mij van probeer daar steeds meer naartoe te gaan. Zonder los te komen van waar je nu, zonder te gaan zweven. Dat is natuurlijk ook het gevaar, hè?
Ja.
Kijk, mijn probleem is wel uit aarde. Ik heb altijd probleem gehad met aarding. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Want als ik eenmaal heb gevlogen en opeens sta je weer op de grond, dan is het op de grond altijd lastiger dan in de lucht, om het zo even te zeggen.
Ja.
Ja. Ja.
Dat is voor mij wel heel grappig, want ik ben natuurlijk, als ik aan het werk ben, val ik onder zweverig, zeg maar.
Ja.
Maar verder ben ik heel aards. En ik heb daardoor als sport kool gestoten. Dus dat is een...
Oh ja.
Dat is een heel iets.
Ja.
Ja, en dat houdt mij geaard, zeg maar. Want als je alleen in de zweverige kant, we noemen het nu als negatief, maar dat bedoel ik niet zo. Als je nu in de spirituele kant alleen maar leeft, dan is het eigenlijk ook een soort vluchten van de aarde waar je op zit.
Ja, dat heb ik ook echt gedaan. Dat doe ik nog steeds wel, merk ik. Omdat ik me daar ook niet echt bewust van was. Dus heel veel dingen waren voor mij ook onbelangrijk. Maar ze werden belangrijk gemaakt. Dus het presteren, het geld verdienen, het vergaren van materiële zaken. En ik merkte ook dat ik dus op een gegeven moment ook die overtuiging had van dat is de enige manier om te gaan aarden. Dus wat ging ik doen? Ik ging me dus heel erg richten op het vergaren van. Dus materiële zaken, geld, dat soort dingen, de aardse dingen. En dat is denk ik ook wel de reden waarom ik op mijn 40ste natuurlijk die burn-out kreeg. Omdat ik mezelf ook weer heel erg opzij zette daarin. Dus ook niet naar mezelf luisteren. Maar gewoon alleen maar bezig was met inderdaad wat vindt de wereld en wat moet ik daarin. Als je ook ergens al heel jong de vraag krijgt van oké, wat moet ik nu? Hè? Ik heb de dood overleefd, maar ik kan het niet plaatsen als klein kind. Dus, maar wel altijd het gevoel had van en hoe nu verder? En dat was wel een levenslange, ook wel een soort van strijd, zeg maar. Met alles wat ik nog meer heb meegemaakt in mijn leven. Hè? Want dat is natuurlijk niet het enige wat ik heb meegemaakt. Maar het was wel, na mijn geboorte, het meest traumatische wat ik heb meegemaakt voordat ik überhaupt nog gevormd was als mens.
Ja. Ik ben even stil van.
Ja, ik ook.
Met deze ervaringen die je hebt, met het leerproces wat je hebt doorlopen, daar doe je nu ook iets mee. Hè? Je bent, ik las onder meer, systemisch therapeut.
Ja.
Hoe kunnen mensen bij jou terechtkomen?
Ik ben nog niet heel actief. Wat ik zeg maar op dit moment doe is, ik ben heel veel bezig met familieopstellingen.
Mm-hmm.
Maar ook wel andersoortige opstellingen. En waar ik me op dit moment op aan te richten ben, is bijvoorbeeld ook mensen helpen met een bijna doodervaring. Om dat een soort van plek te geven ook. Maar daar ook een beetje de kracht en de betekenis uit te halen. En het mooie daarvan. En daar ben ik op dit moment nog heel erg prematuur mee bezig, ja. Zeg maar. Ook ben ik heel veel vanwege mijn eigen proces in het aarden. Ook andere mensen heel erg aan het helpen om te aarden. Dan moet je denken aan mensen die geadopteerd zijn. Mensen die in pleeggezinnen zijn geplaatst. Die eigenlijk dus ook een disconnectie hebben met het systeem van herkomst. Dus, maar mensen kunnen mij vinden in ieder geval op dit moment op Instagram. En dan moeten ze zoeken op Danis Sahetapi. Nou, dat komt ook al wel op de website staan, mijn naam. Dus daar kun je op zoeken. En ik ben ook nog bezig met een website. Die is nog niet af op het moment dat dit wordt opgenomen. Maar daar is in ieder geval de domeinnaam watisjeoverkomen.nl.
Oh,
en daar kunnen mensen in de toekomst, in de nabije toekomst, in ieder geval mijn contactgegevens vinden. Ja.
Nou, dat is fantastisch. En ik wil nog wel even zeggen, je hebt dus Creative Light Studio, waar je dus ook de interview met Simone opneemt.
Ja.
Maar dit is opgenomen aan de keukentafel.
Ja.
Als wat jullie aan de achtergrond horen.
Bij jou aan de keukentafel.
Bij mij aan de keukentafel.
Ja.
En wat je misschien op de achtergrond hoort is de hond die snurkt. Maar
die heel ver weg geworden is.
Dan is heel erg bedankt.
Ja, en jou ook bedankt voor de uitnodiging.
En ik wens je heel veel liefde toe in je leven.
Dank je, ik jou ook.
Dank je wel.